Hoor jij wat ik hoor met Paula Heijnen.
Ja, welkom bij Hoor jij wat ik hoor. Zoals gezegd, een programma van Paula Heijnen. Ik ben Paula Heijnen, ik ben een vrouw. Ik ben ongeveer 1,64 meter lang. En ik draag een bril en ik draag hoortoestellen. En dat is even om aan te geven voor mijn gast dat die een bepaald beeld van mij kan hebben. En ik ga mijn gast van alles vragen over hoe hij de wereld ziet. Mijn gast is namelijk Chris van Wijk. Welkom, Chris.
Dankjewel.
Ik heb altijd een eerste vraag in mijn programma. En daar wil ik mee beginnen. Ik weet niet of jij mijn programma wel eens gehoord hebt. Maar mijn eerste vraag is altijd: hoor jij wat ik hoor?
Dat is voor mij heel letterlijk. Ik denk het wel. Omdat voor mij namelijk mijn gehoor vanwege mijn gezichtsbeperking, ja, eigenlijk gewoon essentieel is. En ik ben daar heel erg op focus.
Kun jij ook jezelf even voorstellen, Chris, aan de luisteraars die jou nog helemaal niet kennen?
Ja, zeker. Ik ben Chris van Wijk. Ik ben 33. Ik ben volledig blind. En ik ben woonachtig in Weesp. En verder, ja, veel bezig met muziek, DJ in vrije tijd. En ja, wat kan ik verder over mezelf vertellen? Heel veel, maar dat komt aan de hand van vragen wel, denk ik.
Ja, zeker. Ik heb heel veel vragen aan jou. Want ik hoorde dit van jouw moeder. En jouw moeder vertelde ook wel dat jij heel graag daarover wil vertellen. Over het feit dat jij de wereld anders ziet, omdat je blind bent. Je noemde het net even heel snel.
Ja, sorry. Ja, voor mij is het natuurlijk, ja, ik zie altijd zelf de normale zaak van de wereld. Ik weet niet beter. Maar ik snap inderdaad dat het voor heel veel mensen iets gecompliceerder ligt, ja.
Het is iets anders, ja. En in zoverre ken ik het dat een beperking je in bepaalde dingen de wereld anders laat zien. Bij mij is het letterlijk de wereld horen, omdat ik juist niet goed hoor.
Exact, ja.
En dan, ik weet ook dat ik doof kan worden. Dus dan dat ik ook strakjes een heleboel dingen niet meer kan horen. Onder andere ook muziek niet meer. Dat weet ik nu al, dat er een moment komt dat voor mij dat helemaal weg is. Maar jij hebt nog nooit kunnen kijken. Je hebt nooit kunnen zien. Klopt dat?
Nou, ja, ik wou zeggen op zich het klopt. Alleen, ik ben welziend geboren, maar ik ben blind geworden na een half jaar vanwege mijn vroeggeboorte.
Ja.
Door een netvliesontlating.
En daarom ook dat jij, nou ja, jij weet niet meer bewust dat jij iets gezien hebt dan.
Nee, zeker niet. Nee.
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 Daar was je dus heel klein in. Wanneer wist jij zelf dat jij iets had wat andere mensen niet hadden?
Oh, dat vind ik een hele goede vraag. Dat weet ik echt niet meer. Ik denk, ja, dat is gewoon natuurlijk wel vrij snel dat je dat duidelijk wordt. Maar gewoon omdat je, ja, je ouders laten dingen doorschemeren. Je merkt gewoon dat je bepaalde signalementen mist die anderen wel meemaken. Het is een heel natuurlijk proces, denk ik, gewoon voor mij geweest.
Heel natuurlijk, omdat ook jouw ouders daar dan op een natuurlijke manier mee omgingen?
Ja, die massa heb ik wel gehad, ja. Ik heb inderdaad gelukkig altijd wel ouders gehad die mij, die mij daarin meenamen, maar ook wel gewoon, daar gelukkig normaal mee omgingen, maar mij ook gewoon probeerden te betrekken bij het, bij alle normale dingen, zeg maar.
Bij alle dingen die in het gezin en zo gebeurden dan. Hoe groot was jullie gezin?
3 kinderen, 2 ouders.
Dus je hebt 2 broers, zussen?
Ik heb 2 zusjes, ja.
2 zussen. Zusjes?
Ja, ik ben zelf de oudste.
Je bent de oudste, kijk, oké. Je hebt dus eigenlijk wel een andere jeugd gehad dan kinderen die kunnen zien. Hoe is jouw jeugd verlopen waarvan jij weet dat het anders is geweest?
Oeh, dat vind ik een hele goede vraag. Maar ook gelijk een hele serieuze vraag. Want ja, je hebt het over mijn jeugd. Laat ik het zo zeggen, ik was een jaar of 11, 12 toen ik me eigenlijk heel erg begon te beseffen dat ik heel veel dingen niet kon die zienden wel konden.
Kijk,
en dat kon dan gaan van spelletjes op de computer spelen, tot buiten spelen, tot kleuren, tot noem het dan maar op. Dus ik merkte heel snel dat ik daar wel, hoe zeg je dat? Dat ik het anders moest gaan vormgeven. En dat men dat ook best wel eventjes de nodige irritaties en frustraties heeft veroorzaakt. Ja.
Ja, dat is dus toch wel gebeurd. Het is niet zo dat het allemaal vanzelf is gegaan.
Integendeel, nee.
Nee, oké. Okay. Naar wat voor school ben jij gegaan dan?
Ik heb al mijn onderwijs meegemaakt op speciaal onderwijs. Ik ben naar Bartimeus in Zeist geweest. Die heb ze maar globaal gezien twee organisaties in Nederland voor blinden en slechtzienden. Je hebt Bartimeus in Zeist en je hebt nog een locatie in Lochem, weet ik het allemaal. En je hebt Visio en dat is meer in de omgeving Amsterdam. En ja, ik heb het, zeg maar, middelbare school en basisschool en meegemaakt in Bartimeus. Dus in Zeist eigenlijk.
In Zeist. Ja. Oké, dat is in Zeist aan de Utrechtse weg. Ik weet niet of je dat weet,
dat het adres. Dat zijn inderdaad belangrijke details, maar dat klopt, ja.
Ja, want naast Bartimeus zit het zonnehuis Stenia.
Ik weet niet of het nog zo is, maar toen was het wel zo.
Toen was het wel zo. Nou, daar heb ik namelijk gewerkt toen ik veel jonger was.
Allemaal niet. Nou, je ziet, de wereld is klein.
Ja, en wij kwamen ook heel veel mensen tegen daar die met blinde glijderstokken liepen of met honden die dan van Bartimeus kwamen en die langs ons huis ook kwamen.
Daar kon ik er zo een van geweest zijn.
Ja, nou nee, dat is wel... Jij bent 33. Nee, dit is voor mij langer geleden dat ik daar gewerkt heb. Okay. Maar het zal nog steeds zo zijn dat daar ook heel veel mensen lopen die daar wel over de stoep, de weg, die zichtbaar zijn binnen Zeist.
Ja.
Zeist is daar denk ik ook wel goed op ingesteld.
Ja, Zeist is daar onder andere goed op ingesteld. Maar ik heb ook zelf... een goede 10 jaar in Ermelo gewoond. Daar was het ook goed qua voorzieningen eigenlijk.
En waar zat je in Ermelo?
Qua opleiding bedoel je.
Ja, en want die heb je ook gewoond in Ermelo?
Ik heb gewoond in Ermelo, ja, in het centrum.
In het centrum?
Ja.
Want daar is ook een instantie wat voor mensen is die doof zijn en mensen die slechtziend zijn, blind zijn zelfs. Daar is ook een locatie voor. Ja, maar daar zat je niet.
Nou... Je hebt, zeg maar, inderdaad Zonneheerd. Ik denk dat je daarop doelt.
Ja.
Dat is inderdaad met een grote trein, een appartement en een, hoe heet het, een opleidingslocatie. Mm-hmm. Dat had je. Maar je hebt ook nog inderdaad in een woonwijk een woning. Die ze van twee woningen één woning hebben gemaakt. En dat heette, zeg maar, de Witteborg. En daar heb ik zelf zo'n 10 jaar gewoond. En dat was meer in het centrum, maar wel met andere visueel beperkten. Ja.
Oké. En in wat voor een huis woonde je dan? Woonde je daar echt helemaal op jezelf of was je daar met een groep mensen samen?
Nou, om een lang verhaal kort te maken, eigenlijk, je had je eigen kamer en sanitair en zo. Dat werd gedeeld. Je had gewoon noem maar 2 huiskamers. Dus het was een groepswoning en je had een kamertje voor jezelf. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja.
Oké. En er was ook begeleiding dan bij in dat huis?
Ja, er was in principe continu begeleiding aanwezig. Ja.
En wat voor een opleiding heb jij gedaan, Chris?
Mijn laatste opleiding was een mbo-secretarieel opleiding.
Oké, en dat heb je dan ook in Ermelo gedaan?
Dat heb ik toen in Ermelo gedaan, ja.
Ja. Je noemde net helemaal in het begin dat je in Weesp woont. Hoe ben je dan in Weesp terechtgekomen?
Gelukkig via een goede vriendin van mij. Ik woonde daar dus in Ermelo in die groepswoning en ik was daar wel een beetje klaar mee.
Mm-hmm.
Als in, ik woonde daar al 10 jaar en ik wou gewoon privacy. Ik begon me te irriteren aan dingen... regeltjes ga je dan natuurlijk overtreden op een gegeven moment. En dan word je dan op aangekeken. Dus ik wou gewoon een plekje voor mezelf. En toen via een vriendin van mij die zei op een gegeven moment... Ja, in Weesp hebben ze... Nou, nu komen we bij Visio. Mm-hmm. Dat is een andere organisatie.
Ja.
Hebben ze een woontraintraject. Om zelfstandig te leren wonen met 2-3 keer per week ambulante begeleiding. En verder mag je het zelf uitzoeken. Maar dus je hebt je eigen appartement. Ik zeg, nou, dat is perfect. Dus geef me maar een e-mailadres. Dan kan ik me... Nou ja, nou, van mailtje sturen.
Ja.
Nou, dat gedaan. En toen 2 weken later op intakegesprek gekomen. En toen ben ik daar 3 maanden later ongeveer naartoe verhuisd.
Oké, toen was je welkom daar.
Ja, er was gelukkig een appartement vrij. Ja,
ja, oké, dan moest je natuurlijk wel op wachten dan. En hoe lang woon jij nu al in Weesp?
We zitten nu op de 4 jaar. Ruim.
4 jaar.
Maar ik moet er wel bij zeggen, wel in mijn 2e appartement binnen Weesp. Want... Bij dat woontraintraject hoorde dus een appartement. Maar dus ook de regel erbij. Als je dat traject hebt afgemaakt... ja, dan moet je ook dus voor jezelf woonruimte al dan niet hebben.
Ja?
Dus ik was ook, nou, toen ik daar woonde... eigenlijk vrij snel op zoek naar woonruimte. Dus dan ga je gewoon via de reguliere wegen zoeken naar sociale huurwoning.
Mm-hmm.
En dat is gelukt. Ik heb in eind 2024... ben ik verhuisd naar een nieuwbouwproject in Weesp. En daar woon ik nu zo'n jaar en een paar maanden.
Oh, nog maar heel kort.
Ja.
Oké, dus je moet daar de hele omgeving nog leren kennen. Nou, of gaat het snel?
Nou, om maar gelijk met de deur in huis te vallen, dat is ook gelijk een beetje het grootste pijnpunt van heel dit probleem eigenlijk, ja. Want het is een nieuwbouw appartementcomplex, heel leuk, nieuwe omgeving. Alleen, ze houden echt totaal geen rekening met mensen die buiten de norm vallen. Want ja, er zijn dus geen ribbellijnen, geen aanpassingen.
Ja.
Dus met andere woorden, gelukkig zit er een Albert Heijn naast mijn deur. Dus dat is voor mij heel praktisch. Maar ja, als ik bijvoorbeeld even naar het station toe wil om de trein te pakken, ja, dan heb ik al een taxi nodig om daar te komen.
Oké, okay, ja. Daar hebben ze nog niet over nagedacht. Dus er is ook nog in Weesp ook werk aan de winkel.
Oh, zeker, ja.
We gaan er straks allemaal daar verder over hebben, Chris. We gaan luisteren naar een nummer, Daddy Do. Het is totaal andere muziek, denk ik, dan waar jij normaal naar luistert. Het is namelijk een heel klein liedje, A Little Note to Myself. En dat gaat erover van vergeet niet om water te drinken. En vergeet niet om elke dag in de zon te lopen. En vergeet niet om goed te eten. En vergeet niet om jezelf te bedanken voor het lachen vandaag. We gaan luisteren naar Daddy Do. Ja, ik ben in gesprek met Chris van Wijk. En Chris, we hebben het net even over gehad over hoe jouw jeugd is gegaan en waar je nu woont.
Mm-hmm.
Maar ik kende jou nog helemaal niet.
Nee.
Dat was wel heel mooi, want ik hoorde het van jouw moeder over jou. En toen begreep ik ook dat Wenda Westerhuis jou ooit bij de lokale omroep heeft gehaald en zo. Maar ons eerste contact is via de e-mail gegaan. Eerste contact via de e-mail. E-mail is lezen, is van een computerscherm. Hoe lees jij de e-mail?
Nou ja, ik kan misschien beter de vraag stellen als we het hierover gaan hebben. Hoe bedien jij een computer?
Oké,
okay. Ja,
heel goed.
Hoe lees jij een e-mail is daar een onderdeel van.
Ja.
Ik zit even te denken waar ik ga beginnen met uitleggen. Maar het komt er eigenlijk om neer hoe ik alles gebruik. Dan heb ik het over mijn computer, mijn telefoon. Alles gaat door middel van een schermlezer. En een schermlezer is eigenlijk gewoon niks meer dan synthetische spraakuitvoer die jou vertelt wat er op het scherm staat. En uiteraard bedien ik mijn laptop zonder muis. En heb ik geen monitor erbij of wat dan ook. En gebruik ik mijn iPhone met andere gebaren en met spraak. Ja, dat is eigenlijk de meest simpele manier om het uit te leggen.
Dus als jij van mij een mailtje krijgt, dan krijg jij een signaaltje binnen dat er een mail is?
Mm-hmm.
En dan kan jij dus die spraak aanzetten dat het voorgelezen wordt?
Ja, dat staat in principe altijd aan. Ja.
Ja. Oh, dat staat automatisch al aan. En dat is hetzelfde ook als ik jou een WhatsAppje zou sturen?
Ja.
Oké. Okay.
Ik kan zelfs foto's laten scannen.
En wat doet die? Wat doen ze dan?
Nou ja, je hebt gewoon zeg maar apps en dan kun je dus gewoon een foto en dan klik je op herkennen met.
Ja.
En dan krijg je gewoon een textuele beschrijving van wat er op de foto staat.
Dat is eigenlijk de audiodescriptie?
Ja, zo kun je het inderdaad noemen. Ja,
ja, want dat wordt dan uitgelegd wat er dan allemaal te zien is.
Ja.
En ik heb gezien dat jij ook op Facebook zit.
Mm-hmm.
Daar kwam ik jou tegen.
Mm-hmm.
Ik zag daar ook dat je dat dan ook dus gebruikt. Gaat het hetzelfde dan, dat je dan ook dat allemaal op geluid doet?
Ja, in feite gaat alles inderdaad via audio. Dus ja, Facebook, e-mail, komt allemaal in grote lijnen op hetzelfde neer.
Ja, ja.
Websites bezoeken, je bankzaken regelen. Komt allemaal op hetzelfde neer. Ja,
het dus dat gehoor is echt heel belangrijk voor jou. Daar komen we straks ook nog wel even op terug. Maar als ik denk aan mensen die blind zijn, dan hoor je altijd dat ze braille gaan leren. Heb jij braille geleerd?
Ik was 5, 6 jaar oud, ja.
En kan je dat nog steeds? Doe je dat ook?
Dat vind ik eigenlijk een hele mooie vraag, want ik moet daar wel gelijk heel eerlijk in zijn. Nee, ja, braille lezen kan ik nog steeds. Typen zou ik ook nog wel moeten kunnen, maar dan moet ik dat echt wel even goed voor de geest halen. Maar ik gebruik het eigenlijk ja, steeds minder, omdat spraak veel sneller is en ja, veel makkelijker.
En tegenwoordig zijn er natuurlijk heel veel communicatiemiddelen wat met gehoor en met spraak veel makkelijker bruikbaar is dan vroeger.
Ja.
Toen was juist braille nog wel een hele goede ingang voor mensen die blind waren.
Nou, nog steeds. Braille wordt nog steeds de heel veel mensen. Ik zelf ook. Ik ga binnenkort beginnen met een nieuwe baan. Ja, dan is inderdaad naast je spraak een braille leesregel hebben om je teksten te kunnen lezen en informatie te kunnen vergaren, wel heel handig.
Ja, heb je ook zo'n speciale typemachine dan voor de braille?
Ja.
Ja, oké. Want daar heb ik ooit mee ben ik in aanraking gekomen, omdat ik een meisje bij mij in de klas had op de HAVO. Mm-hmm. En die had een eigen typemachine mee. Dus alles wat de leraar zei, was zij dus aan het typen. En dat kwam dan in braille tevoorschijn, zodat ze het zelf ook weer kon nakijken,
ja,
kon
dat
lezen.
Is echt zo'n tijdrovende klusje.
Ja, dat klopt.
Je kan erover mee praten, ja.
Maar dat heb je ook wel gedaan dus?
Dat heb ik ook gedaan, ja.
Ja, maar dat is niet meer wat nu gewoon is voor jou. Liever niet.
Nee. Ik geef mij nu maar gewoon een document of iets waar ik gewoon antwoorden in kan typen, bij wijze van spreken. Dat is veel makkelijker.
Ja. Gebruik je ook nog andere communicatiemiddelen?
Ja, telefoon, laptop, that's it. Of denken? Ja, nee, dat is het.
Ja, ja. Oké. Voor de rest eigenlijk dan niet. En als jij iets wil noteren om even te onthouden, even kleine dingetjes.
Nou, dan open ik gewoon de notities-app op mijn iPhone en typ ik het in.
En dat typen, dat zijn dan letters die je moet typen?
Ja, klopt.
En hoe weet jij dan dat jij de juiste letter typt?
Nou, wederom door die schrijfleessoftware. Dus zeg maar, als ik mijn vinger op het toetsenbord hou, dan hoor ik bijvoorbeeld K. En als ik de K wil intypen, dan laat ik mijn vinger los. Maar als ik het niet wil, dan ga ik door totdat ik, nou ja, weet ik veel welke letter ik wil, maar in elk geval een andere letter heb. En wat je dan wil, laat je los. En zo typ je eigenlijk. Dat is de eenvoudige manier om het uit te leggen.
Ja, en hoe vaker je dat doet, wordt het natuurlijk wel steeds makkelijker om te gebruiken. Of?
Ja, waar ik inderdaad 15 jaar terug nog heel erg moest nadenken, gaat dat nu vanzelf, ja.
Ja, oké. Dat is natuurlijk. Ja, want alles moet je natuurlijk leren. Dat geldt ook voor mensen die nu een andere taal zouden willen leren.
Zeker.
Ken je ook een andere taal? Engels, Duits, Frans?
Nou ja, wat heet kennen? Kijk, ik heb vroeger op school Engels geleerd. En ik kan dat best wel aardig volgen. Spreken is wat uitdagender soms. Omdat je natuurlijk ook niet heel veel in je leven, zeg maar, echt doet. Maar buiten Engels om ben ik geen talenmachtig, laat ik het zo zeggen.
Nee, oké. Want ik ben namelijk zelf gebarentaal aan het leren. En dat doe je met je handen. Ja. Juist, omdat als ik niet meer kan horen, dan kan ik natuurlijk wel gebarentaal gebruiken. En dan heb ik juist de handen nodig, het gezicht nodig, de mimiek nodig, het mondbeeld van iemand.
Ja, daar heb ik natuurlijk helemaal niks aan.
Heb jij dus niks aan, nee. Nee, dat is echt helemaal anders. Ik heb nu zelf ook een koptelefoon op om jou beter te verstaan. Komt het dichter bij mijn oren aan en zo. Dus voor mij makkelijker om jou te volgen. Mm-hmm. Dus het is echt de andere kant ervan, hè?
Ja, mooi toch? Ik weet niet, vind ik wel heel mooi hoe wij dan toch een beetje in deze ergens samenkomen. Jij wordt helaas waarschijnlijk doof. En ja, ik heb mijn beperkingen al vanaf mijn geboorte. En ik heb ermee leren leven.
Daarom, dat is wel een verschil, ja. Want ik weet wel hoe bepaalde klanken zijn, hoe bepaald geluid moet, hoe mijn eigen stem klinkt. Al die dingen, die weet ik. Dat weet jij ook, want jij kent wel je eigen stem.
Ja.
Maar ik heb wel beeld van hoe bepaalde dingen moeten klinken. En ook hoe dat eruit ziet dan. Hoe dat de beelden die daarbij passen.
Nou ja, om er even op in te haken, wat ik altijd zo'n interessant punt vind. En dat is iets wat ik op dit moment heel erg ervaar. Is dat mensen heel erg afgaan als eerste op uiterlijk van mensen of dingen. Of,
mm-hmm.
Ik zeg altijd op dat soort gesprekken tegen mensen, ja, dat uiterlijk is allemaal heel leuk, maar is allemaal maar vertoon. Ik bedoel, uiterlijke kenmerken bestaan voor mij niet. Ik ga gewoon af op iemands innerlijk. En als dat bevalt het niet, dan weet je het ook. Maar ik vind het vaak wel grappig als ik dan tegen mensen zeg dat uiterlijk voor mij niet bestaat. En mensen dan soms echt verbaasd aan te kijken van hoe kan dat? Maar ja, dat is natuurlijk logisch. Maar.
Ja, nee, oké, maar dat is ook, hè? Van hoe kun je je verplaatsen in een andere wereld? We gaan het sowieso daar nou verder over hebben. We gaan eerst even luisteren. We gaan luisteren naar Heaven. Zegt jou dat iets, Heaven? De hoofdletters H-A-E-V-N.
Oh, we gaan naar Heaven luisteren.
Heaven, is het Heaven? Ik spreek het goed verkeerd
uit. Het is Heaven, ja.
Called a Light.
Ik heb Heaven al twee keer live gezien, dus ik ken het zeker, ja.
Kijk, dus ik heb een hele goede keus gemaakt in dit geval.
Zeker, ja.
Koud en gekneusd zijn we, of je het nu voelt of niet. Maar ik heb een licht gevangen, want de nacht roept, het is in orde. We gaan luisteren naar Heaven. Je luistert naar Paula Heijnen en mijn gast is Chris van Wijk. En Chris, we hebben al een heleboel besproken, maar er valt nog veel meer met jou te bespreken, want ik heb heel veel vragen.
Kom maar door.
Hoe leg jij uit wat voor jou dag en nacht is? Wat is voor jou dat verschil?
Oh, dat was een hele goede vraag. Maar in principe ook wel heel makkelijk uit te leggen. Ja, dat merk je, dat hoor je, dat weet je. Je hebt natuurlijk een tijdsaanduiding. Je hoort al niet vogels, je hoort mensen. Ik kan misschien eerder duiden in... Dat is ook wel tegelijkertijd soms heel irritant. Ik weet, als de meeste mensen gaan slapen, dan die kunnen zien. Die vallen in slaap omdat ze donker zien worden, omdat ze melatonine... Maar ja, ik heb dat natuurlijk niet. Dus ja, ik heb dat veel minder. Ja.
Ja, hoe werkt dat bij jou dan? Hoe weet jij dan dat het avond wordt? Word jij ook wel gewoon dan heel moe op de avond? Of kan het ook zo overdag zijn?
Moet je net mij hebben. Ik ben een avondmens.
Ah, oké. Dan blijf je heel lang wakker.
Dat gebeurt wel eens. Ja, ja,
dan ben je op je best op de avond.
Nou ja, in principe, voor nu geldt, ik ben er altijd wanneer ik er moet zijn. Ik bedoel, ik kan ook prima in de ochtend functioneren, daar ligt het niet aan. Maar ik merk wel dat ik inderdaad s'avonds ik weet niet, meer mijn piece of cake, zeg maar.
Ja.
Maar wat was je vraag?
Of je dan wel zelf voelt dat je moe wordt en dat het dan ook wel avond of nacht is. Dat klopt.
Op een gegeven moment voel je dat je energie omlaag gaat. Voel je dat je moe wordt. Maar dat is natuurlijk meestal ook wel 's avonds. Maar ja, eigenlijk is het een hele goede vraag die ik me stelt. Want ik let daar nooit zo op. Zeg maar, als ik klaar ben met de dag, dan ben ik klaar met de dag. Maar dat kan bij wijze van spreken om 10 uur zijn. Dat kan om 1 uur zijn.
Ja, kijk,
Ja, en dat laat ik mezelf ook gewoon toe.
Dat kan ook voor jou. Ook met het werk, wat je dan doet.
Werken gaat binnenkort starten. Als ik inderdaad... toen ik inderdaad bijvoorbeeld werkte... Daar moet ik wel iets meer rekening mee houden, zeker weten. Maar ja, ik ben gelukkig wel de persoon die met vrij weinig slaap kan functioneren. Dus dat is wel iets wat in mijn voordeel.
Dat scheelt dan ook, ja. En wat doe jij als jij in een hele onbekende omgeving komt... Als je ergens binnenkomt. Je kwam hier binnen.
Wat doe ik als ik in een onbekende omgeving kom? Nou, eigenlijk heel simpel. Dan laat ik mensen met ziende ogen al dan niet mij helpen waar dat nodig is. Of ik stel vragen of whatever. En vaak dan, vaak gewoon door anderen kom je waar je moet komen. Dat is een beetje mijn tactiek.
En als je dan bij iemand voor het eerst binnenkomt, hoe gaat dat dan? Voel jij dan ook? Waar je bent? Gebruik jij je handen daarbij, je voeten?
Dan? Hoe gaat dat dan? Nou ja...
Het is voor jou heel gewoon, hè?
Daarom. Ik merk echt dat ik erover na moet denken. Dat is misschien al genoeg.
maar, dat is mooi.
Hoe gaat dat? Ja, je komt natuurlijk gewoon ergens binnen. En gaandeweg, je voelt om je heen. Je ruikt dingen, je signaleert dingen. Maar er zit geen vast patroon in, nee.
Nee, daarom. Nee. Je hebt niet een vaste manier van... ik ga eerst kijken hoe groot de ruimte is door stappen te zetten. Dat doe je niet.
Nee, dat zie ik vanzelf wel als het nodig is.
Ja, oké. Okay. Ja. Okay. En als jij naar buiten gaat, waar let jij op tijdens het buitenlopen?
Waar let ik op tijdens het buitenlopen? Nou ja, vooral... met wind en zo en regen en sneeuw en zo is dat wel... zijn dat wel dingen die het heel moeilijk maken. Maar verder, dingen waar je op let, niet iets specifieks eigenlijk. Nee.
Gebruik jij iets ook bij het buitenlopen?
Zonder stok ga ik niet naar buiten toe.
Dus je hebt
om maar even de vraag ook direct te beantwoorden.
Ja, een blinde geleidestok?
Een blinde stok, ja.
Noem jij het een blinde stok? Het is een taststok ook, of niet? Hoe noemen we dat?
Gewoon, mijn stok. Alleen,
een stok?
Ja, vaak om het inderdaad te duiden voor mensen, blinde stok. Maar voor mij is het gewoon mijn stok. Ja.
En hoe gebruik je die?
Hoe gebruik je die? Nou ja, je hebt hem in je hand en je rolt ermee over de straat. En zo voel je altijd niet wat er om je heen is. En dan kun je obstakels horen en voelen. En als je een weg oversteekt, doe je je stok, zet je op de grond en steek je hem vooruit. En na 3 seconden, als je geen auto's of dingen hoort, wat tegenwoordig natuurlijk wel iets meer een issue aan het worden is. Maar...
Mm-hmm.
Ja, kun je oversteken. Ja, en zo ja, zo doe ik dat eigenlijk. Zo doe ik dat, mag ik het zo zeggen. Ja.
Ja. En je zei van, dit is wel een issue nu met het verkeer. Hoe komt dat?
Elektrische voertuigen.
Ja, ik dacht ook, je mag het zelf ook vertellen. Hè? Dat, je hebt het nodig dat jij het geluid hoort van het verkeer.
Ja.
En dat hoor je dus niet bij elektrische auto's meer.
Nou ja,
weinig.
Veel minder. Veel ja. minder. Ik heb voor de laatst ergens op iemand gereageerd. Om daar even op in te haken. Die had een berichtje geplaatst met daarin de vraag. Wat is jouw grootste nachtmerrie? En vanaf kleins af aan heb ik altijd al gezegd. Mijn grootste nachtmerrie is dat ik overreden word door een auto. En die angst is de laatste jaren steeds groter geworden.
Ik kan me dat ook heel goed voorstellen. Maar hoe voorkom jij het zelf dan? Hoe alert ben jij dan op straat?
Als ik überhaupt alleen op straat loop, wat is om terug te komen op mijn mobiliteitsprobleem richting mijn eigen woonwijk, natuurlijk op dit moment heel erg lastig is.
Ja.
Ja, maar goed, als ik buiten op loop, ben ik wel geconcentreerd. Ik kan bijvoorbeeld niet ondertussen, weet ik veel, muziek aan hebben staan of met iemand aan het bellen zijn of...
Dus dat is nodig, dat je ook echt je gehoor gebruikt voor de omgeving. Wat gebeurt er allemaal in mijn omgeving?
Voor mij is dat nodig, ja. Ik bedoel, ik ken blinden, die hebben een blinde geleider rond. En die kunnen dat rustig combineren. Maar ja, ook omdat ze natuurlijk een hond hebben. Maar,
ja, nee, jij hebt geen hond?
Nee.
Is dat een bewuste keuze voor jou?
Die vraag wordt me heel vaak gesteld. Dat is voor mij een bewuste keuze. Als in... want een hond hebben lijkt natuurlijk... heel veel mensen zeggen dan, oh, leuk, makkelijk... Maar je moet er ook 24/7 zorg voor dragen.
Dat klopt, ja.
Er zit 24/7 om je heen. Als je, noem maar wat, terug te komen op mijn muziekpassie. Ja, ik wil ook wel eens naar een festival. Ja, weet je, dan moet je sowieso oppassen voor je hond regelen. Maar goed, je moet ook natuurlijk genoeg werk aan bod voor hebben. En je moet ook je stok gebruiken, anders... maar bijvoorbeeld, ja, een goede vriend van mij, die heeft een blinde geleidehond. En eerlijk, als die bij mij komt, ik kan er zo van genieten. Ik ben zo gek op dat beestje. Maar... ja, dat is natuurlijk anders dan dat je het zelf 24/7 om je heen hebt. En ik wil dat ook gewoon graag leuk blijven vinden voor mezelf, zeg maar.
Ja, nou zei je net al van als je naar een concert gaat, dan zou je oppas moeten regelen. Het is toch zo dat je als je blind bent en je hebt een blinde geleidehond, dan mag je toch overal naar binnen?
Ja, maar ik zou een hond graag gehoorbeschadiging willen besparen.
Kijk, ja, je hebt dus een hele andere reden ook waarom je dan de hond niet mee wil nemen. Slim, ja, ja, heel slim.
Ja.
Nou heb ik ook gehoord over een slimme stok, WeWalk, met functies als spraaknavigatie en obstakeldetectie. Heb je daar wel eens van gehoord?
Ik heb ooit wel een andere stok getest die nooit echt verder uitgekomen is. Met ook inderdaad obstakeldetectie en dat soort dingen. Wat jij net zei, ken ik niet trouwens, maar... ik heb daar verder niet heel veel ervaring mee. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik ook me afvraag in hoeverre de stok aanpassen of dat het antwoord gaat zijn.
Nee, oké. Okay.
Maar ik vind het wel inderdaad heel interessant dat deze innovaties toch getest worden.
Ja, ja, dat ze wel gedaan worden. En dat ja. Maar ze zijn ook duur hoor. De Smart Cane 2 is dat. Die is wel €1000. En dan weet ik ook niet of je daar dan een vergoeding voor krijgt als je zoiets wilt aanschaffen.
Weet ik ook niet. Maar is ook niet mijn eerste prioriteit op dit moment.
Ja, daarom. Jij hebt het dan niet op dit moment nodig dan.
Nou ja, ik zou het heel graag een keertje willen uittesten. Want ik ben wel een gadget freak. Daar ga ik heel kort in zijn.
Okay. Maar, wie weet komt het op je pad.
Ik heb, laat ik het zo zeggen, ik zal hem even vergeten dat ik 1 jaar of 10 terug inderdaad die andere stok testte met obstakeldetectie. En dat heb ik alleen gedaan en met een goede vriend van mij gedaan destijds, die ook blind is en die een hele goede oriëntatie had. En hij zei zelf tegen mij, nou Chris, dit leidt mij af. En dat was ook mijn opmerking. Dat ik dacht, ja, dit leidt mij af van het concentreren op de weg eigenlijk.
Kijk, ja, oké. Okay. Dan ga je er te veel vertrouwen op de stok die je dan bij je hebt.
Ja, je gaat je erop te veel vertrouwen. Maar het is ook natuurlijk, en dat moet ook niet vergeten worden... zo'n obstakeldetectie lijkt heel leuk, lijkt heel handig. Maar ja, bij elk, bij wijze van spreken, grasprietje wat boven je is... voel je al zo'n pijltje omhoog gaan.
Ja.
En ja, dat kan je best wel natuurlijk een beetje in de war schoppen, zeg maar. Van, wat moet ik nou doen?
Ja.
Dat is net zoals dat mensen soms goed bedoeld, hè. Laat ik dat voorop stellen. Je hulp aanbieden, als je op straat bent. En zie je dan... te pas en te onpas vastpakken en van A naar B brengen. Terwijl, ja, ik kan dan kaart gedesoriënteerd zijn.
Ja, daarom. Jij wilt gewoon zelf dan doen, want dan kun je het zelf in de gaten houden. Heb je zelf de controle ook natuurlijk.
Ja,
ik geef je gelijk dan, ja. Ja. We gaan luisteren naar Acta en de Munnik. Het is een nummer van lang geleden, dus ik weet niet eens of je het wel eens gehoord hebt. Vandaag ben ik gaan lopen. Nee. En waar ik loop is van nu af aan een weg. We gaan luisteren naar Acta en de Munnik. Ja, Chris, we hebben het net gehad over het lopen. Buitenlopen, waar je dan op let en zo. Maar hoe verplaats jij je verder als je ergens naartoe moet? Bijvoorbeeld al vanaf Weesp hier naar Zeewolde.
Mijn moeder's auto. Ja, nee, als ik inderdaad van Weesp naar Zeewolde ga, is het gewoon dat mama me komt ophalen. Anders kom ik er niet.
Ja, oké. Okay. Dat moet je dus echt afspreken.
Ja.
En als je zelf ergens anders naartoe wil?
Nou ja, in principe zijn er twee opties. Of de regiotaxi, of... Nou, misschien zijn er drie opties. Of de regiotaxi, of de trein, of met vrienden.
En dan regel je dat ook. Je moet het wel altijd afspreken dus met de regiotaxi of met vrienden. Dat die jou dan komen halen, brengen.
Nou ja, om het inderdaad even samen te vatten. Wat ik in deze altijd heel erg zelf merk en ervaar. Is dat je moet... Alles wat je wil ondernemen, moet je eigenlijk op voorhand veel meer plannen. Ja. En dat is soms heel confronterend, heel frustrerend. Maar ja, ik heb gelukkig wel een paar goede ziende vrienden die waarmee ik gewoon dingen ook kan afspreken. En ik ben daar zelf ook wel vrij flexibel in. Maar ja, dat is wel iets wat altijd terugkomt. Ja, je moet altijd dingen daarvoor regelen. Ja. Ja,
je moet er altijd zelf achteraan dan.
Ja.
En dan met de trein, dan ga je met het openbaar vervoer.
Mm-hmm.
Hoe gaat dat op het station?
Nou, er bestaat gelukkig zoiets als wat ze noemen NS-reisbegeleiding. Dus dan kun je, zeg maar, van tevoren... Komt ook weer op plannen neer. Maar dan kun je dus van tevoren via de NS-app kun je aangeven... Van, nou, ik ga van, ik noem maar wat, van Weesp naar Utrecht. En nou, dan kom ik op het station aan in Weesp. In dit geval is met taxi. En dan staat er, als het goed is, bij de ingang van het station iemand klaar... die mij allemaal niet naar het perron begeleidt en die mij de trein in helpt. En dan staat er in Utrecht iemand klaar die meehelpt... de trein uit te stappen en uit te checken en te zorgen dat je bij het station komt.
Dus dan moet je de reisassistentie moet je ook echt zelf regelen dus?
Ja.
Als jij geen reisassistentie zou hebben, waar let je dan op een station?
Of ik mensen hoor om te vragen om hulp.
Je vraagt echt wel andere mensen om hulp. Je gaat niet alleen op pad dan.
Als onbegonnen werk. Je weet niet waar je bent. Of er zijn blinden die het doen. Hè. Maar nee, ik... Moet dan toch heel eerlijk zijn, ik kies dan toch zelf vaak voor de wat, nou, noem het veiligere weg. En ga ook niks aan toeval overlaten. Nee, dan moet je gewoon, vind ik, kunnen vertrouwen op je medemens.
Mm-hmm.
En ik moet er ook bij zeggen, het gebeurt me vaker dat mensen uit zichzelf gewoon niet vragen of je hulp nodig hebt, omdat je het zelf moet vragen.
Mm-hmm.
Dus dat scheelt ook. Maar ja, vooral gewoon je medemensen, ja.
Je hebt de hulp wel nodig dan?
Ja.
Nou, ik ben namelijk bezig hier met de bushaltes in Zeewolde. Er is namelijk geen enkele bushalte hier toegankelijk. Zowel niet voor mensen met een zichtbeperking, mensen die blind zijn... maar ook niet voor mensen met een rolstoel. Nou, rolstoel, er zijn bushaltes wat nog wel toegankelijk is... maar niet alle bushaltes. Waar ik me hard voor ga maken is om elke bushalte toegankelijk te maken. Wat vind je daarvan?
Nou ja, natuurlijk in de regio is dat een heel mooi doel. Ik ben alleen, dat is misschien een side note, een vraag... maar ik ben wel benieuwd inderdaad wat wil je dan daar toegankelijk in zien? Want bijvoorbeeld als ik even naar mezelf kijk, even heel praktisch... ik ben een tijdje van Zeewolde naar Ermelo gegaan met de bus. En dat ging, ja, als ik wist waar de bushalte was, op een gegeven moment wist ik dat... ging dat voor mij prima.
Ja, oké. Okay. Dan had jij dus de blinde glijderlijnen niet nodig bij de bushalte...
Die is er natuurlijk gewoon niet.
Nee, daarom.
Dus, maar ja, goed.
Als die er wel was geweest.
Ja, het was wel makkelijker geweest. Oké, dat ga ik niet ontkennen.
Kijk, want daar wil ik juist naartoe dat elke bushalte wel toegankelijk gaat worden. Dat er overal blinde glijderlijnen komen. Maar ook, wat dan belangrijk is dat ook de weg naar huis ook veilig moet zijn. Dat je ook natuurlijk weet waar je moet oversteken en hoe je moet oversteken... zijn wel dingen die natuurlijk die dan allemaal meespelen.
Zeker.
Dus ja. We hebben dat nog niet allemaal...
Ik vind het wel heel mooi dat je daar hard voor wil maken. Want ik denk dat, dat heel veel mensen dat niet zouden doen, zeg maar.
Nee, oké. Okay. Nou, de lokale inclusieagenda moet elke gemeente oppakken.
Ja,
en daar maak ik me wel hard voor om dat hier in Zeewolde voor elkaar te krijgen.
Ja, heel goed.
We staan nog aan het begin, maar daar heb ik misschien nog wel een heleboel vragen aan jou over... op een later moment, en ik weet, ik kan jou mailen... dus dan kan ik dat altijd nog via de mail ook doen.
Zeker.
We gaan nu het eerste uur, begrijp ik, ik krijg een seintje van Edwin... eerste uur afsluiten en dan gaan we het tweede uur nog verder... want ik heb nog een heleboel andere vragen voor jou, Chris. En dan even kijken hoor. Ja, we gaan afsluiten met Brain Crane, gewoon hele rustige pianomuziek. A Walk in the Forest, dus een wandeling door het bos... Daar gaan we naar luisteren. Dankjewel voor het luisteren naar het eerste uur. En dan tot hoors in het tweede uur.